Hoi, mijn naam is Annette Breuren. Welkom bij deze audiotour door het Zuiderpark in Den Haag over vrouwen en kruiden. In samenwerking met Theater Dakota, dat hier vlakbij zit, heb ik deze verhalenwandeling voor je gemaakt in het kader van de Haagse Vrouwendagen. Ik vertel een aantal traditionele verhalen over een viertal planten die hier in het park groeien, over hun gebruik en hun symboliek. Ook een aantal vrouwen die hier in de buurt wonen, Jos, Mavis, Amara en Lindita, delen hun verhaal met je. De audiotour loopt aan één stuk door, maar je kunt altijd even op pauze drukken mocht het te snel voor je gaan. De route kun je ook op een kaartje downloaden vanaf de website van Theater Dakota of ophalen bij Lunchroom Parcours naast de ingang aan de Loevesteinlaan. Behalve het kaartje, wat op een kaart gedrukt is die je ook nog eens kunt versturen naar iemand anders die wilt uitnodigen om deze wandeling ook te lopen, zitten er ook mooie stickers in de envelop met tekeningen van de planten waar we langs lopen. Het startpunt van de wandeling is bij de ingang aan de Loevesteinlaan. Ben je er klaar voor? We lopen tussen de pilaren door richting het water. Terwijl je daarheen loopt, zal ik je alvast een klein beetje vertellen over vrouwen en kruiden. Het eerste beeld wat misschien bij je opkomt als je aan vrouwen en kruiden denkt, is het beeld van heksen. Dat is inderdaad onderdeel van de geschiedenis. Vroeger zijn er veel vrouwen beschuldigd ervan heks te zijn, omdat ze kruiden voor slechte dingen gebruikten. Zoals de belladonna, de doornappel, maar die planten groeien hier niet in het park. Vrouwen hebben planten ook heel vaak voor goede dingen gebruikt. Traditioneel, in de tijd dat we jagers en verzamelaars waren, waren vrouwen vaak de verzamelaarsters van planten. En ze verzorgden daarmee en voedden daarmee hun familie. De eerste plant waar we het over gaan hebben is de vlier. Ben je inmiddels al dichter bij het water gekomen? Neem dan het pad dat schuin naar rechts gaat. Daarnaast liggen flinke stenen. Als je dat ziet, dan weet je dat je op het goede pad zit. Als je bij de kruising komt, neem je het pad links, dat eigenlijk langs het water gaat. Er zit een groen strook tussen het water en het pad. En rechts van je op een afstandje ligt de speeltuin. Dit pad komt uit bij een bruggetje het water over. Maar voordat we zover zijn, houden we al halverwege stil. Daar groeien drie berken, bomen met een witte bast. En er is een kleine open plek naar het water toe. Ga op die open plek staan en draai je om zodat je naar de berken kijkt. Onder de berken groeit de vlier. In dit jaargetijde is de vlier nog best wel kaal. Maar als je goed kijkt zitten er al veel kleine blaadjes aan. Ze ruiken niet lekker als je ze fijn wrijft tussen de vingers. Dat is eigenlijk een waarschuwing voor het gif wat erin zit. De bloesem en de bessen van de vlier kunnen we wel voor veel lekkere dingen gebruiken. De vlier is een bijzondere boom, want hij heeft hol hout. Vroeger waren er maar weinig vrouwen die konden lezen en schrijven. Maar een van de vrouwen die in de middeleeuwen leefde en dat al wel deed, was Hildegarde von Bingen, een Duitse non, een abdes, en zij heeft ook geschreven over het gebruik van de vlier. Ze schreef dat de bloesem gebruikt kan worden om een compres van te maken tegen hoofdpijn. Een ander traditioneel gebruik van de vlierbloesem is er thee van te trekken tegen koorts. Hildegarde schreef ook over het vrouwelijk lichaam, dat het vrouwelijk lichaam is als een holle boom die mee resoneert met zijn omgeving. De vlier is in feite een soort holle boom, omdat er zacht wit spul in zit. Vroeger geloofde men dat er elfjes in huisden. Die konden goed doen of kwaad doen, dus je moest ze te vriend houden. De boom kon dus beangstigend zijn, maar dwong ook respect af. Een andere bijzondere vrouw die aan deze boom verbonden is, is vrouw Holle. Woonden zij in de vlier ook, net als de elfjes? Of woonden zij in een onderwereld die door de vlier met onze wereld verbonden is. Men zegt dat als vrouw Holle haar beddengoed opschudde, dat het dan op aarde sneeuwde. Misschien was die wereld van vrouw Holle dus wel boven ons. Er was eens een meisje die Liesje heette. Zij zat te spinnen, vlijtig te spinnen naast een put vaak. Een put op het erf van de boerderij waar zij woonde. En zij wenste dat die put een wensput was. Want ze had al zo vaak er iets in gefluisterd, er iets in geroepen. En alles wat zij fluisterde en riep, kwam teruggeëchoed. Maar op een dag glipte haar spintol in de put. Niks kwam terug. De tol niet. Geen geluid. Geen echo. Liesje dook erachteraan. Misschien was die put dan toch een wensput. En ze viel en ze viel en ze viel. Het leek wel alsof ze eindeloos viel. Maar uiteindelijk kwam ze toch ergens terecht. Met haar billen op zacht gras. En ze rook onmiddellijk de zoete geur van vlierbloesems. Naast haar stonden twee enorme vlieren. Vol in bloei. Tussen die vlieren door liep een pad en dat liep ze op. Ze liep en ze hoorde opeens, haal me eruit, haal me eruit. Ze keek en ze zag een oven langs het pad. Zal daar een heks in zitten of zo? Maar nee, ze opende de oven en er zat een brood in. Een brood dat haal me eruit riep. Ze haalde het brood eruit en legde het om af te koelen op het gras. Toen liep ze verder. Help me, bevrijd me van mijn last, hoorde ze. Het was de appelboom langs het pad die om hulp riep. En ja, Liesje klom in de appelboom en plukte alle appels en legde ze netjes op een stapel onder de appelboom. En ze liep verder. Daar kwam ze bij het huisje. Daar was een vrouw aan het werk in de tuin. Ze richtte zich op toen ze Liesje zag aankomen en riep haar bij de naam. Ha Liesje, daar ben je. En ze hield de spintel, Liesje's spintel, in haar hand. Het was vrouw Holle. En vrouw Holle trakteerde Liesje op allerlei lekkers. Vlierbloesemlimonade, cakejes met vlierbloesemgelei en taart met vlierbessenjam erin. Pannenkoekjes met de bloesems erin verwerkt. Het was heerlijk. En Liesje hielp vrouw Holle met het opschudden van haar beddengoed, zodat het op aarde sneeuwde. En na verloop van tijd wilde Liesje weer terug. Vrouw Holle zei, natuurlijk, loop het pad weer terug en als je tussen de vlieren doorloopt, dan vind je vanzelf de weg terug. Dat is wat er gebeurde. Het moment dat Liesje tussen de vlieren stond, floepte ze omhoog, kwam ze omhoog uit de put en was ze weer op het erf van haar boerderij. Ze had allemaal goud in haar zakken gekregen en in haar haar nog wat vlierbloesems. Dat wilde het zusje van Liesje ook graag. Dus ze imiteerde. Ze gooide haar spintel in de put en dook er zelf achteraan. Daar belandde Liesje's zusje ook op het gras. En ze rende het pad af zonder de vlierbloesems te ruiken, zonder het brood te horen, zonder naar de appelboom te luisteren. Hup naar het huisje van vrouw Holle. Vrouw Holle stond met de spintel in de hand, gaf hem terug. En het zusje van Liesje kreeg ook allerlei lekkers. Maar ze had geen tijd om vrouw Holle te helpen met haar beddengoed op te schudden. Ze vroeg, hoe kom ik terug? Loop maar naar de vlierbomen en daar zul je vanzelf terugkomen naar je boerderij. Dat is wat er gebeurde, maar op het moment dat het zusje van Liesje tussen die vlierbomen stond, floepte ze wel omhoog door de put weer naar het erf, maar geen goud in haar zakken. Alleen maar pek met veren over haar heen. Toen begreep zij ook, net als Liesje allang had begrepen, dat die put geen wensput was. We lopen weg van de vlier, terug naar het pad, richting het bruggetje. zal je voorstellen aan Mavis Ishak, die hier in de buurt woont en taartenbakster is. Luister naar Mavis terwijl je naar het bruggetje loopt. Ik vraag haar naar haar favoriete smaak.
Het is een Amerikaanse cakesoort met cacaopoeder. Het wordt op basis van olie gemaakt in plaats van boter. En waardoor het ook heel smeuïg is. Ja, dat is toch mijn favoriet. Red velvet met cream cheese, monchoutaart. Ja, lekker. Ja, er zit azijn in. Dat geeft dat zuurtje aan het deeg. Wij zijn gewend om zeg maar het zuurtje in de vulling te hebben. En hier zit dat zuurtje dan in het deeg. Ja. Maar ook de monchoutaart zorgt ervoor dat het een frisse toon heeft. Ja. Het moment dat je een taart hebt gebakken en je biedt het aan, de lachende gezichten. Nou, ik vind dat mooi dat ik daar deel van mag uitmaken. Het is een wisselwerking. En fysiek is het hard werken. De ochtenden vroeg op, het hoort erbij, want je wilt toch lekker verse taart geleverd krijgen. Wordt wel heel vaak gezegd over mij dat ik een sterke vrouw ben. Ik denk toch dat dat te maken heeft met het feit dat ik volhardend ben in wat ik doe. Als dingen niet gaan zoals ik wil dat ze gaan, dat je toch blijft praten. Wat kan ik eraan doen om toch tot een oplossing te komen? Ik denk dat dat zeker heeft bijgedragen om mezelf sterker te maken.
Ben je al bij het bruggetje aangekomen? Loop er dan overheen en ga meteen links, een wat smaller paadje op. We blijven dus dicht bij de waterkant. Het paadje komt over een wat opener plek waar links van je een treurwil groeit. We gaan richting de bloementuin.
Toen ik kind was, at ik vroeger bloemen. De begonia bloem bijvoorbeeld. Als ik nu nog steeds een begonia zie groeien ergens, ben ik nog steeds geneigd om een bloemetje ervan af te pikken. Nee. Ja, die had ik gewoon. Een beetje zurige smaak. Dus die zal jij ook wel lekker vinden. Ja. Ja, wat me bezielde, ik weet het niet, maar ja. Ik at ze. Ja. De moeder en de echtgenotenrol, dat overheerst wel. Maar zeker ook de rol van coach, wil ik haast wel zeggen. Ik geef namelijk ook workshops. En het zijn workshops vooral voor dames. Ik merk dat veel vrouwen het gewoon leuk vinden om te blijven bakken. Dat vind ik leuk. Ik vind dat leuk. En ik vind het ook belangrijk. Dat toch iets is waar men mij serieus in neemt. Mijn vader die werkte en hele dagen en mijn moeder werkte part-time. Ja, dan merkte je wel dat als zij thuis kwam, dat ze de rol van koken ook echt meteen op zich nam. Daar heb ik wel een voorbeeld aan gehad. Ik vind kruiden heel interessant. En toen ik in Suriname woonde, had ik ook mijn eigen moestuintje. En dat vind ik wel geweldig om zelf iets te kweken. Wat je daarna op je bordje krijgt. Dat vind ik geweldig. Je weet in ieder geval welke voeding je plant krijgt. En dat is iets wat in deze tijd niet vanzelfsprekend is. Hè? Dat het allemaal eerlijk en biologisch. En nog steeds, als ik basilicum gebruik in mijn salades. Mijn dochter weet waar het vandaan komt. Dat vind ik ook mooi.
In de bloementuin gaan we naar rechts. We verlaten de waterkant en gaan richting de blauwe bankjes.
Het gaat niet om wat we willen laten zien. Het gaat niet om ons uiterlijk. Het gaat erom waar we toe in staat zijn. Dat is wel echt iets wat ik zou willen veranderen. En dat probeer ik ook bij mijn dochter te doen. Bewust zijn dat zo'n misverkiezing... dat het draait om maat 36 en minimaal 1,83. Laten we daarvan afstappen. Ja, ik vind dat discriminatie.
Als je goed naar het logo hebt gekeken van deze audiotour, zie je op de achtergrond van het logo een blad van de vrouwenmantel. En de vrouwenmantel groeit ook hier in de bloementuin. Kun je hem herkennen? Ze groeit aan beide kanten van het pad. Veel bladeren zijn door van vorig seizoen, maar er zitten al groene tussen. Waarom zou de vrouwenmantel zo heten? De vrouwenmantel heeft een zacht en rond blad. Hij groeit dicht bij de grond. Het is een laag plantje. En het bijzondere aan de vrouwenmantel is dat er bijna altijd een vochtdruppel in het midden van het blad ligt. Deze vrouwenmantel werd vroeger gebruikt wel eens door vrouwen om de bevalling op te wekken. Je kan er een thee van trekken. Dit is geen advies, maar wel hoe het vroeger wel eens werd gebruikt. Ook schijnt er veel kalk te zitten in de vrouwenmantel en werd het aangeraden aan vrouwen in overgang die snel een kalktekort hebben. Vanuit de bloementuin gaan we richting de rozentuin. Als je langs de vrouwenmantel bent gekomen en misschien hebt gevoeld hoe zacht zij inderdaad ook is, dan lopen we de bloementuin uit door rechts aan te houden en dan meteen weer naar links te gaan. Het langere, grotere rechte pad op. Lopen ongeveer 3 minuten recht uit richting de rozentuin. We komen dan eerst aan je linkerhand langs een open veld. En als je aan de overkant van het pad aan je rechterhand een sportveld hebt liggen, dan zit je op de goede weg. Je eerste associatie bij rozen zal waarschijnlijk de liefde zijn. Lindita, die hier ook in de buurt woont, heeft een liedje over liefde geschreven. Ze is 15 jaar en ze heeft een prachtige stem. Misschien ben je dat wel met me eens. Luister maar.
En ik had dus voor Sinterklaas mijn gitaar gekregen. Dat was vorig jaar volgens mij. En ik wilde toen dus lessen krijgen. Maar ja, toen kwam dus corona en toen kon ik niet op lessen. Dus ik heb het mezelf maar gewoon aangeleerd. En om eerlijk te zijn, kwam het gewoon out of nowhere eigenlijk, die akkoorden. En toen vond ik ze wel cool bij elkaar klinken. Dus dat is het eigenlijk. Het gaat natuurlijk over liefde. Titel, dat is In My Feelings. In my feelings, when I look at you, so deep in my feelings, when I'm all around you, so deep in my feelings, when I look at you, so deep in my feelings, when I'm all around you. Ik zag je laatst, wist niet eens wat ik moest zeggen. Ik wist niet eens waar ik mijn ogen moest leggen. Yeah, toch niet normaal wat je met me doet. Bij jou krijg ik een bijzonder gevoel. Jij bent anders dan de rest. Bij jou heb ik no stress. Wat ze zeggen doet er echt niet toe. 'Cause I wanna be with you. So deep in my feelings, when I look at you. So deep in my feelings, when I'm around you. So deep in my feelings, when I look at you, so deep in my feelings, when I'm around you. Met jouw vibe, dat is graag wat ik zou willen. Ik heb het gevoel dat ik niet meer wil verdringen. Yeah, toch niet normaal wat je met me doet. Bij jou krijg ik een bijzonder gevoel. Jij bent anders dan de rest. Bij jou heb ik no stress. Wat ze zeggen doet er echt niet toe. 'Cause I wanna be with you. So deep in my feelings, when I look at you. So deep in my feelings, when I'm around you. So deep in my feelings, when I look at you. So deep in my feelings, when I'm around you.
Ben je inmiddels aangekomen bij de rozentuin? Je herkent het, want het is helemaal omheind. De ingang is een wit houten poortje. waar een roos op klimt in klimroos. Ga de rozentuin binnen, dan zal ik je iets meer over rozen vertellen. Nu, in maart, zul je waarschijnlijk geen bloemen zien. Maar de rozenbottels zitten soms nog aan de struik in deze tijd van het jaar. In de rozenbottels zit heel veel vitamine C en wordt ook wel eens gebruikt om jam van te maken. Met wat verbeeldingskracht kun je de rozen misschien wel ruiken. Er zijn superveel verschillende soorten rozen. Rozen die worden gekweekt om hoe ze eruit zien, dat de bloemen lang goed blijven en we ze kunnen geven aan mensen, aan onze geliefden. Maar ook rozen die worden gekweekt om hun geur, of rozen waarvan de bloemblaadjes worden verwerkt in cosmetica. Er is een heel beroemde vrouw in de geschiedenis, een hele krachtige vrouw, die rozen ook gebruikte. Waarschijnlijk heb je wel van haar gehoord. Dat is Cleopatra. Cleopatra die leefde in het oude Egypte. En zij had een geliefde, Marcus Antonius, dat was een Romein. En hij kwam en ging. Hij reisde naar haar toe, maar hij moest ook vaak weer weg voor zijn werk. En Cleopatra die gebruikte de rozenblaadjes door ze op de vloer van haar vertrekken te strooien en op haar bed. En als Marcus Antonius dan over die rozenblaadjes heen liep en op de rozenblaadjes ging liggen, dan steeg die geur op naar zijn neus en elke keer als hij rozen zou ruiken, zou hij aan zijn Cleopatra denken. Denk je niet? Dat was Cleopatra's bedoeling ook. Zij gebruikte de geur van de rozen om haar geliefde nog meer aan haar te laten denken en de liefde levend te houden, zelfs op afstand. Van rozen kan je verder ook nog allerlei heerlijkheden maken. Wat in sommige culturen wat gebruikelijker is dan hier in Nederland, is bijvoorbeeld rozensiroop om te drinken. Of rozenwater door koekjes te verwerken. Of zelfs rozenjam. Jam met rozenblaadjes erin. Ik vind het zelf erg lekker. Wie ook van rozen houdt, is Jos. Zij woont hier in de buurt en is voorzitter van het wijkplatform Morgenstond. Luister maar naar haar verhaal.
Roos is zo mooi. Dat, ja. Van klein naar groot groeien die knoppen. Geweldig. Ja. Ik heb in mijn tuin op de camping denk ik zo'n 10 kleuren rozen. Langs de weg helemaal. Ja, maar als je dan ziet, dat is een klein knopje, zie je groot worden. Dat sommige rozen als ze uit zijn zo groot zijn. Zo mooi, en vooral als ze meer kleurig zijn. Dat is geweldig. Dat is genieten. Niet die gespoten kleuren. Dat blauw en...
Nee.
Dat is allemaal nep.
Ja.
Daar hou ik
ja.
niet van. Gewoon natuurlijke rozen. Hoop werk. Je moet ze insnoeien. En opbinden. En daarna, als zo'n beetje juni, als ze allemaal in bloei staan, alle kleuren, is schitterend. Ik zei, bloemen is een levend iets. Ik zei, moet gelijk verzorgd worden. Alles wat leeft, zeg maar, daar moet je dankbaar voor zijn. Ik ben vrij jong, mijn man overleden. En daarna ben ik eigenlijk het leven gaan waarderen. Als ik zie hoe iemand langzamerhand eigenlijk de persoon niet meer is die die was. Dan ga je toch het leven meer waarderen en anders bekijken. Ja, dan weet je wat vechten is. Vechten voor het leven. Ik word ook wel een sterrenjager genoemd. Dat ik als er ergens probleem is, ik net zo lang aan de gang blijf tot het opgelost is. Opkomen voor de dingen in de wijk. Trots op toch na mijn pensioentijd dat ik dit heb kunnen nog steeds mag doen, laat ik het zo zeggen. Dus eigenlijk best wel alles wat met menselijke problemen, maar ook met infrastructuur en dergelijke en bouwplannen te maken heb. Ze zijn echt helemaal voor de bewoners. Ik woon hier sinds 1978. Dat is echt een mooie zonde. Ja. Ik ben dus inderdaad een volhouder. Maar ik geniet ook van het leven. Ik geniet van planten, bloemen. Alles wat leeft. Ja, ik heb het leven lief.
We lopen de rozentuin uit. Het rechterpoortje, als je met je neus naar het beeld van de vrouw in het midden van de tuin staat, ga je naar rechts het poortje uit en dan meteen links. We lopen weer even langs het water. Als je dat pad langs het water loopt, dan komen we weer bij een bruggetje aan je rechterhand. We gaan het bruggetje over en dan komen we op een lang pad wat we helemaal aflopen. Eerst lopen we door wat bosjes, bossages, waar het wat begroeider is. Daarna komen we meer in een veld. Het pad loopt dan door het veld heen. Kijk maar eens in die bossages of je nog wat vlieren herkent. Want ook hier groeien weer wat vlieren, onze oude bekenden. Luister, terwijl je op dit lange pad loopt, naar wat Jos nog meer te vertellen heeft.
Ja, ik vind als je een lekker goede soep maakt en je gebruikt dan verse kruiden zoals bieslook, pieterselie, celderie, tijm. De smaak is gewoon veel lekkerder dan dat je het uit droog uit een potje haalt. Dus ik doe vaak heel veel verse kruiden halen en dan maak ik als het ware al soeppakketjes van. En die doe ik in de vriezer. Dus als ik soep ga maken, kan ik lekker die verse kruiden erin doen. Wij zijn het wijkplatform morgen en dit is het ontmoetingscentrum. Daar worden allerlei cursussen gegeven. En dus ook twee keer per week staat het project Koken voor de Buren. Dat is voor alleenstaande ouderen. En daar help ik met eten klaarmaken. Oeh. Ik had een keer weinig tijd gehad, dus ik had even een blikje soep opengetrokken, maar dat werd gelijk geproefd. Ik ben een echte Hagenees. De Zuiderpark is van de bewoners. Moet iedereen nou blijven. We hebben een keer een wethouder gehad die wilde langs alle kanten van het Zuiderpark hoge woningen op palen gaan maken. Nou, hij heb kunnen vluchten, want alle bewoners waren er echt tegen. Het Zuiderpark is gewoon van de bewoners van Den Haag. Daarna zaten twee kleinkinderen vlakbij het Zuiderpark, eigenlijk Dekelaan op school. De basisschool. We hadden een juffrouw Jacqueline. En die leerde de kinderen alles over de natuur. Dus ik werkte dus de 4 dagen. Dus de 5e dag op vrijdag ging ik met juf Jacqueline en de kindertjes ging ik het Zuiderpark in. Leerden ze alles over planten, bloemen. Geweldig. Echt de kinderen de natuur leren. De blaadjes van de eikenboom of van de andere boom. Leerden het verschil kennen. Beestjes. alles. Ja, het was echt... Juffrouw's unicum. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel altijd goed als schouwzijde voor mezelf ben opgekomen. Ook op mijn werk, want daar merkte je op een gegeven moment echt wel het verschil tussen man en vrouw qua betaling en dergelijke. En dat waren dingen die ik dan wel even het liefst recht gezegd had. Maar echt om nou te zeggen, nee. Ik heb daar eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ik heb gewoon gezegd, nou, ik ben een vrouw, punt uit. En ik kom voor mijn eigen rechten op.
Ja.
En als ik merk dat, als je op leeftijd bent, wordt het gauw mevrouwtje. Ja, dan kan je mij hels maken. Zou ik het voor u opschrijven? Dan kan u het niet vergeten. Dat heb ik al gezegd. Ik ben wel oud, maar nog niet seniel.
Wat helemaal bent afgelopen tot je bij een kruising komt, dan steken we over schuin links een wat kleiner paadje op dat de heuvel op gaat. Tenminste, het kleine paadje splitst zich in nog een paar paadjes naar links onder, naar midden en rechts, een driesprong en we nemen het rechterpad wat echt de heuvel op gaat. Loop naar de top van de heuvel. Want op die top van de heuvel is een soort uitkijkpunt. Mooi is om het park te overzien. Maar er groeien ook een aantal prachtige, bijzondere bomen waar ik iets meer over zal vertellen. Dit zijn lindes. Ze staan in een halve cirkel op het uitkijkpunt. Ze zijn al vrij oud. Prachtige oude bomen. Nu waarschijnlijk nog vrij kaal. Maar je ziet al wel knoppen erin. Als het lindenblad uitkomt, is het lindengroen, een licht fris groen. En het blad is rond, hartvormig en zacht. En eigenlijk worden ze standaard met vrouwelijkheid geassocieerd. lindenbloesem is heerlijk zoete, warme, verwelkomde geur. De lindenbloesem wordt ook vaak voor thee gebruikt. Heerlijk zoete, kalmerende thee. Maar de lindenboom was in de Noorse mythologie ook gewijd aan een godin, de godin Freya. En dat was helemaal niet zo'n zacht en zorgend type. Zij was een hele krachtige vrouw. Die had precies gedaan krijgen wat zij wilde. En om te krijgen wat zij wilde, had zij twee belangrijke vervoersmiddelen die haar daarbij hielpen. En één vervoersmiddel, dat was Freya's mantel. Een vrouwenmantel, weet je nog? De bijnaam van vrouwenmantel, van het plantje, is ook wel Freya's mantel. En dat komt door dit verhaal. Dat Freya had een magische mantel, heel zacht, gemaakt van veren. En als zij die omdeed, dan kon zij vliegen waarheen zij maar wilde. Een ander vervoersmiddel wat Freya had, was een kar, getrokken door twee gigantische katten. Een zwarte en een witte. En als die over de aarde liepen, dan leek het net of de aarde beefde. Die twee vervoersmiddelen zorgden ervoor dat Freya kon gaan en staan waar zij wilde en zo van alles gedaan kon krijgen. Maar later werd Freya wel eens afgeschilderd als een heks. Vandaar dat het beeld van een vrouw met een zwarte kat is gekomen, want die witte kat van Freya's kar, die was net op tijd weggerend. Luister onder de lindes naar het verhaal van Amare van der Elst, spoken word artist.
Ik ben heel observerend, heel voorzichtig, kalm. Maar op het moment dat ik ergens mijn passie in vind, dan wordt er een soort van vuur aangewakkerd. En kan ik ook heel fel en direct zijn. Wat mensen in mij zien is... In mijn werk is de noodzaak. Dat geeft een soort van extra power op het moment dat ik ga spreken. Waardoor mensen wel moeten luisteren naar wat ik zeg. Dat is wat ik heb teruggehoord. En wat ik uit mezelf voel, sluit daar eigenlijk wel op aan. Het is eigenlijk vanuit het andere perspectief dan ook net in andere woorden gevat, is dat ik daadwerkelijk om mensen geef. Ik vind het altijd fijn om op een hoopvolle toon te eindigen. Want mijn stukken zijn heel activistisch, geëngageerd. En meestal gaat het over problemen die ik zie. En dan probeer ik uit die pijn een les te halen en die te delen met de mensen. Maar hier was het van, wat kan ik nog voor moois delen? Omdat... Als ik ging kijken van wat voor voordelen zijn er nog aan vrouw zijn, vond ik dat heel lastig. En het is pas nu, een paar maanden later, gelukt om een stuk te schrijven die de mooie kanten van het vrouw zijn laat zien. Op het moment dat catcalling bijvoorbeeld dagelijks wordt, of seksisme op de werkvloer dagelijks wordt, dan komt er op een gegeven moment wel een reactie. Bijvoorbeeld als je het in een metafoor zet van, stel iemand slaat je constant op dezelfde plek, dan ga je op een gegeven moment iets doen tegen dat slaan, toch? Dus ik moest er wel over gaan nadenken van, oké, wat kan ik hiermee? Wat kan ik met deze pijn? En uiteindelijk was het echt een journey van, een reis van mijn eigen waarde daarin vinden. En eerst maar beslist vind ik het überhaupt fijn om vrouw te zijn. Ik begon toen ook wat meer te verdiepen in het hele genderspectrum van wat er tussen de binary van man en vrouw zit. Misschien zat ik ergens daartussen, maar uiteindelijk kwam ik toch weer terug op, oké, ik voel me wel vrouw. Hoe komt het dan dat het nog niet comfortabel voelt om vrouw te zijn? Bij familie of vrienden en... Dat ze me echt zien voor mij. En dan met mij bedoel ik gewoon mijn karakter. En niet alles wat daar omheen is gebouwd qua labels. En dan durf ik dat zachte, te omarmen van vrouw zijn, dat warme. En ja, durf ik me wat kwetsbaarder op te stellen. Ook gewoon in mijn lichaam me veilig voelen. Dat ik niet bepaalde houdingen moet aannemen waarin ik rekening hou met oké, is dit te sexy, is dit te mannelijk, is dit te dit, te dat. Maar dat gewoon kan ontspannen. Dat is wanneer ik me ook veilig voel als vrouw.
Luister straks verder naar Amara terwijl je het pad vervolgt, de heuvel afloopt en beneden aan de heuvel het bruggetje overgaat naar links. Meteen daarna naar rechts de geasfalteerde lange lindenlaan op. Je loopt richting de kruidentuin. Dat is ongeveer 4 minuten lopen. Gedurende die tijd luister je verder naar Amara.
Het eerste wat echt heftig indruk op mij heeft gemaakt qua de emotionele wereld was toen ik was toen nog 11 en ik ben nu spoken word artiest, maar ik begon met de ambitie om ballerina te worden. En ik zat op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ik was daar aangenomen voor de vooropleiding en het was heel mooi. Ik heb daar groep 7 en 8 gedaan. En aan het eind van die rit mocht ik niet door, omdat mijn uitdraai niet goed genoeg is. En uitdraai, dat is een soort van rotatie in je heup en die kan je trainen om verder te gaan. Maar ieder heeft zijn natuurlijke max. En die natuurlijke max was bij mij niet genoeg om een klassieke danseres te worden. Dus ja, dat was voor mij heel heftig om te horen van eerst, oké, je hebt talent, wij gaan jou trainen om dit te worden. Welkom bij ons, dit is nu jouw thuis. En dat vervolgens zo in één keer van me afgenomen kon worden. Dat het niet meer mijn thuis was, dat niet meer mijn toekomst was en dat ook niet mijn toekomst zou worden. Ik merk dat dat in andere vormen nog best wel vaak is teruggekomen in mijn leven. Dat voor mij een extra uitdaging heeft gevormd om mijn zachtheid te behouden, mijn vertrouwen en het durven een connectie te vormen zonder de angst dat iemand weggaat, dat iemand die connectie van me afneemt, dat thuisgevoel weer zo weggehaald wordt. De danswereld is een harde, harde wereld. En ik ben wel blij met mijn tijd daar. En uiteindelijk merk ik elke keer dat mijn leven een andere kant opgestuurd wordt, dan hoort het wel zo te zijn. Ik kom steeds op een betere plek terecht, steeds iets wat meer voelt als thuis. Ja, ik heb echt vertrouwen in het leven. Ik weet, dit universum stuurt me heen waar ik heen moet gaan. En natuurlijk zijn er dingen die je zelf in de hand hebt. Maar verder zorg ik ook dat ik mijn handen vrij hou om te ontvangen. Ik ben wel echt een stadskindje, ga ik eerlijk zeggen. Dus natuur is altijd iets lastigs voor mij om mee te connecten. Ik weet dat mijn vader, die heeft wel heel veel met natuur, wandelen in de bossen en zo. En ik raak heel snel verveeld, merk ik. En ik vind het fijn om in de natuur te zijn, maar ik wil dan wel weer terug naar vaste grond. En wat ik wel heel fijn vind is de zee wat betreft natuur. Eerste plantje die viel weg als eerste vet plantje ging daarna en de cactus die heeft het langst volgehouden, maar zelfs die is gesneuveld. Aan Zuiderpark dan weet ik nog wel dat je zo'n plek hebt en dat heet het bomenbos. En daar heb je dus allerlei verschillende bomen en dat vond ik als kind wel heel erg fascinerend om dan te zien wat de naam was van die boom en welke gekke vormen ze konden hebben.
Misschien ben je inmiddels bij de kruidentuin aangekomen. Het is aan je rechterhand een blauw bruggetje over, een stuk in het park waarin vakken zijn gemaakt met kruiden erin die omringd zijn door buxushaagjes. Als je de kruidentuin inloopt en het pad rechtdoor loopt, dan is het derde vak, daar staat een kruid in waarover ik je iets meer wil vertellen. Het is de salie. Misschien ken je het wel. Het wordt vrij vaak ook in de keuken bij het koken gebruikt. Loop op je gemakje verder door de kruidentuin als je wil, maar sta zeker dus even stil bij de salie om het blaadje misschien even tussen je vingers te wrijven, te ruiken, misschien even een beetje te proeven, terwijl je luistert naar het verhaal van de salie. De salie is een wat lager bij de grond groeiend kruidje, maar het kan best wel grote struik worden, afhankelijk waar hij groeit. En hoe erg hij het naar zijn zin heeft. Dus van de grondsoort, het licht. Het is een kruid, een salie, die uit de mediterraanse streek oorspronkelijk komt. Maar hij doet het ook best goed in Nederland. De ene saliesoort is wat meer groen, de ander wat meer grijzig. En de ander heeft zelfs paars in zijn blad. Maar alle salie hebben een beetje ruw blad. En ook wel zacht. Zacht en ruw tegelijk, kan dat? Een beetje als een tong. De salie die hier groeit, heeft vrij langwerpig blad, zie je dat? En ook vrij kleine blaadjes. De officiële naam van salie, de naam in het Latijn, de naam voor classificering van de plant, is de salvia, salvia officinalis. En salvia betekent letterlijk de reddende, kan van allerlei goeds voor je doen. En officinalis betekent dat het vroeger in de apotheek te verkrijgen was, omdat een plant die medicinaal gebruikt werd is. Waarom dan? Waar werd zij dan voor gebruikt? Een heel bekend gebruik is denk ik wel het gebruik tegen keelpijn. Als je keelpijn hebt, dan zou je salie-thee kunnen trekken, daarmee gorgelen of het simpelweg drinken. Een ander gebruik van de salie specifiek voor vrouwen is het reguleren van de menstruatie. En dit is hoe ik zo geïnteresseerd ben geraakt in het gebruik van planten. Ik had eigenlijk jarenlang best wel veel last van buikpijn voor mijn menstruatie. Maar op een dag kreeg ik een thee, gewoon met een blaadje erin drijvend, een of ander kruid. Ik dronk het op en de buikpijn was zoveel minder. En ik was zo verbaasd, want paracetamol had mij nooit goed geholpen. Dus ik dacht, hoe kan een plant zo krachtig zijn? En waarom heb ik dit 30 jaar lang niet geweten? En waarschijnlijk weten superveel vrouwen dit niet. Maar diezelfde kruiden die menstruatie helpen reguleren, kunnen ook gevaarlijk zijn. Want ze kunnen ook juist vrucht doen afdrijven in je buik. Als je zwanger bent, moet je het zeker niet nemen. Salvia, de reddende? Er is namelijk een verhaal. Een verhaal over Maria, de moeder van Jezus. Dat toen zij net een kindje had gekregen, kreeg zij het nieuws dat ze moest vluchten. Er was een engel verschenen in de droom van Jozef, haar man, dat ze in gevaar waren. Dat Jezus werd gezocht. En zij ook. Dus ze vluchtten met hun baby naar Egypte toe. En onderweg was Maria zo wanhopig, zo angstig, dat zij begon te praten tegen de planten langs de weg. Eerst vroeg zij aan de roos: "Roos, groei wat groter, maak je bloem wat groter om mij te verbergen voor het oog van mijn vervolgers." Maar de roos dacht van ja, dan word ik zelf straks een kopje kleiner gemaakt. Vraag het maar aan de anjer die daar verderop groeit. En Maria vroeg het aan de anjer: "Anjer, kun je me helpen me te verbergen voor mijn vervolgers, mij en mijn familie? Red ons, help ons." Maar de anjer dacht ook, ja, dan word ik plat getrapt onder de hoeven van die vervolgers van die vrouw. Vraag het maar aan die salie die daar verderop groeit. En de salie was de plant van het gewone volk, de plant van de armen. En de salie die groeide groter toen Maria daarom vroeg en verborg haar en onttrok haar aan het oog van de vervolgers. En als dank daarvoor schonk Maria de salie allemaal goede eigenschappen om de mensen te helpen tegen keelpijn, tegen aften in de mond, in ontstekingen, antiviraal en bacterieel. En misschien ook wel die eigenschap om de vrouwen te helpen tegen buikpijn, menstruatieregulering. Salvia officinalis. Loop nu de kruidentuin weer uit. Je kunt teruggaan naar het grote pad, de geasfalteerde lange laan. Of, zoals je op het routekaartje ziet, is er ook een alternatief kleiner paadje waar je komt door links achter de kruidentuin uit te gaan. Dit was de audiotour Vrouwen en Kruiden door het Zuiderpark in Den Haag, in samenwerking met Theater Dakota en de Haagse Vrouwendagen. Veel dank aan Jos Muller, Mavis Ishak, Amara van der Els en Lindita Tula. Voor de traditionele verhalen dank aan generaties voor ons van inspirerende en wijze vrouwen. Stuur deze podcast vooral door naar andere mensen die je kent die dit leuk zouden kunnen vinden. En wil je meer podcasts horen over planten en hun verhalen, ga dan naar het kanaal Plantenverhalen van Annette Breuren. Terwijl je terugloopt naar het begin, geniet nog van het laatste liedje van Lindita.
Ik vond het liedje heel goed passen bij Vrouwendag, bij vrouwen. Het liedje heet Girl on Fire. En het gaat natuurlijk heel veel over vrouwen en vrouwenpower. En Alicia Keys vind ik ook een hele krachtige en krachtvolle vrouw gewoon. Die heeft ook heel veel andere liedjes die ook heel powerful zijn. Dus daarom vond ik dit liedje heel leuk erbij passen. She's just a girl and she's on fire. Harder than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh. She looks like a girl, but she's a flame. So bright she can burn your eyes. Better look the other way. You can try, but you never forget her name. She's on top of the world. Honest of the hottest girls, say ho. Oh.